De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Als Nederlands autobedrijf een vrijwel nieuwe elektrische auto verkopen in Mongolië, kan dat? Ja, dat kan. En we spreken straks de ondernemer die dat heeft geflikt.
Ja, en dan hebben we nog het nieuws van Mercedes Maybach. S-klasse. We duiken zo in de luxe en wilde van dit model met Kurt Groeneveld, die bij Daimler in Duitsland werkt.
En in de rijimpressie hoor je de BMW X7.
Eigenlijk is het misschien wel gewoon een leuk speeltje voor Donald Trump.
Ja.
Die moet je even uitleggen.
Nou, hij moet toch echt een keer dat Witte Huis uit, hè?
Ja.
Ja. En dan raakt hij volgens mij ook de beest kwijt.
Ja.
Hij heeft geen huisdieren, dat weet ik. Maar hij heeft wel de beast. En dat is de auto van de president van de Verenigde Staten. Ja, dan moet hij iets anders hebben. En dan moet hij wel iets groots zijn.
Een nieuw beest.
Een nieuw beest. En dit is wel een beest. Je hebt hem ook gereden.
Ja, dus naar Frankfurt toen er nog een autoshow was daar. Een echt briljant apparaat. Nee, dan meen ik echt. Dat viel mij viel me niet tegen toen.
Nee, voor die lange afstanden, ja.
Ja, maar bij jou...
Ik vind het wel echt... Nee, kom op.
Ja?
Dit is gewoon... Ja, het is gewoon
te groot.
Ja.
Kan je niet mee omgaan.
Nou, prima. Nee, dat gaat mij best goed af. Nee, dat is het niet.
File parkeren.
Nee, doe mij maar groot. Heerlijk. Ja, nee. Maar nee, dit gaat toch nergens meer over.
Ja. Nou ja, weet je, maar dat maakt er niet uit. We doen een beetje luxe.
Ja, nee.
We mogen straks niet meer vliegen. Want
nee, maar stel dat het... Stel nou dat het gewoon de auto die het best past bij deze tijd. Hè?
Ja.
Dat is een hele saaie auto. Heel saai.
Ja. Ja.
Dan is dit leuker, maar dit is gewoon... Ja, weet je, dit is ook gewoon... Dat dit van de tekentafel af is gekomen bij BMW... Daar maak ik wel een beetje zorgen over.
Nou, daar kan je zeg maar een aantal BMW-liefhebbers de hand schudden. Want die vinden niet alles even mooi wat er gebeurt, hè?
Precies. Om maar te spreken over die barbecue die voorop zit geplakt. Straks meer over de BMW X7, maar eerst dit. Met de verkiezingen van maart in aantocht staat rekeningrijden weer bovenaan de politieke agenda. Er komt steeds meer draagvlak voor het invoeren van, zoals dat ook wel wordt genoemd, betalen naar gebruik. Maar ja, wat zijn nou eigenlijk de maatschappelijke gevolgen? Dat onderzocht Arcadis en Koen Vervoort is onderzoeker bij het advies- en ingenieursbureau. Welkom. In de studio, fijn dat je er bent. Je hebt dus een maatschappelijke kostenbatenanalyse, een zogenaamde MKBA, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën. Het kabinet heeft vanaf begin af aan gezegd, het huidige kabinet, dus nog voor de verkiezingen, geen rekeningrijden, alleen proeven ermee. Waarom is dan toch dit onderzoek uitgevoerd?
In het klimaatakkoord van vorig jaar of het jaar daarvoor is nagedacht over een reeks van maatregelen om onze klimaatdoelstellingen te halen. Daarbij is ook gesuggereerd van om toch weer eens te gaan kijken naar een vorm van kilometerheffing. En daarbij is voorgesteld om drie varianten te gaan bekijken, die te analyseren, ook na te denken over de voorbereiding van een en ander. Allemaal met als doel om voor de aanstaande kabinetsformatie de informatie op tafel te hebben om daarover een besluit te nemen. Dus wat wij hebben gedaan en wat ook andere partijen hebben gedaan, is een aantal gegevens op een rij gezet, effecten verkend. Allemaal met als doel dat er na de verkiezingen een besluit kan worden genomen. Willen we hiermee doorgaan en zo ja, in welke vorm?
Nou, interessant. Want we gaan niet meteen naar de conclusie springen natuurlijk. Maar daar heb ik dan wel meteen weer allerlei vragen bij. Je kan ook onderzoek doen om eruit te concluderen. Moeten we vooral niet doen. Maar goed, daar komen we straks nog wel even op. Is het dat huidige systeem van autobelastingen, is dat dan achterhaald dat we naar rekeningrijden willen kijken, moeten kijken? Is er verandering noodzakelijk?
Of het noodzakelijk is natuurlijk een politieke afweging. Maar je ziet natuurlijk al heel lang, autobelastingen zijn erg gericht op het bezit van een auto. Hè?
Ja.
Als je een auto koopt, betaal je BPM, zoals het heette. Ieder jaar betaal je MRB, motorrijtuigbelasting, wegenbelasting. En dat zijn allemaal belastingen die aan het bezit van een auto zijn gekoppeld.
Ja.
Waarbij je niet uitmaakt of je nou 100 kilometer per jaar rijdt, of dat je er 25.000 kilometer per jaar mee rijdt.
Dus als je memo hebt, moet je gewoon zoveel mogelijk rijden. Want dan wordt het per kilometer zo voordelig mogelijk. Ja.
Behalve de brandstof dan.
Ja, oké. Okay. Maar weet je, sommige vaste lasten zijn gewoon fixed. Hè? Verzekering, wegenbelasting.
Nee, relatief is het gunstig om veel te rijden.
Je schetste net al vanuit een aantal varianten zeg maar, van betalen naar gebruik. Rekening rijden. Welke heb je onderzocht?
We hebben er naar totaal 3 gekeken en naar een aantal subvarianten.
Ja, ik zie je naar 3A, 3B, 3C.
Klopt, dat klopt.
Ja.
Dat klopt, klopt helemaal.
We beginnen bij 0.
Ja. En je kan je een beetje voorstellen, je hebt heel veel smaak hierin.
Ja.
De meest eenvoudige variant zou zijn dat we allemaal eenzelfde bedrag per kilometer gaan betalen.
Ja.
Dus zowel jij, ik, dat we gewoon bijvoorbeeld 5 of 10 cent per kilometer gaan betalen.
Onafhankelijk van wanneer je rijdt, met welke auto je rijdt, of dat nou een elektrische auto is of een auto met een brandstofmotor, een verbrandingsmotor, dat maakt dan niet uit. Of ook waar je rijdt, bijvoorbeeld in de Randstad of erbuiten.
Dat is dan de volgende stap. Hè.
Ah, okay.
De basis zou kunnen zijn van, als je over een hele basale optie praat, dan praat je over een optie waarin we allemaal hetzelfde bedrag per kilometer betalen. Maar goed, de CO2-uitstoot van iedere auto verschilt. We spraken van files op sommige locaties. Of in sommige regio's is het drukker dan andere regio's. Hè. Dus je kan ook voor een gedifferentieerde kilometerprijs opteren, zoals het dan mooi heet. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld het tarief afhankelijk is van de uitstoot van jouw auto. Het moment van de dag waarop je rijdt. Misschien ook wel de leeftijd. Je kan erbij spreken, zo gek niet verzinnen. Maar je kan op tal van manieren kan je die prijzen gaan vormgeven.
Oké, dus de variant 0, zullen we maar zeggen, dat is die vlakke heffing.
Klopt.
Maakt niet uit wat je rijdt, waar je rijdt en hoe laat je rijdt. En wat voor uitstoot je hebt. Variant 1?
Dan ga je afhankelijk van het tijdstip van de dag, ga je een hoger of een lager tarief betalen. In de variant 1, of eigenlijk variant 2, zoals het dan heet in ons onderzoek, ga je hier in het westen, in de Randstad, ga je 25% meer betalen overdag. Buiten de Randstad ga je juist in de avond, de nachtelijke uren, 25% minder betalen. Dat is eigenlijk een hele eenvoudige wijze van bijvoorbeeld differentiëren naar tijd. In die variant 3.
Dus jij rijdt voortaan dan terug via Arnhem naar Rotterdam.
Ja, zoiets ja.
Na de auto-show.
Ja, krijg je wel dat soort effecten ga je natuurlijk wel krijgen. Dat ja, kan wel beter gewoon omrijden, want dat is dan toch nog goedkoper.
Ja.
Dat wordt leuk. Ja, maar er was ook een variant, die was ook naar voertuigemissies, maar wel speciaal voor EV's. Dat was eigenlijk best een bijzondere.
Dat klopt.
Leg me eens uit wat het is en waarom
niet. Wat het is. Ja, behalve dat je naar een tijdstip of naar een emissie of zo kan gaan differentiëren, kan je ook stellen van daar bijvoorbeeld de brandstofsoort van een auto te kan differentiëren. En bij EV's is eigenlijk vaak het verhaal bij elektrische auto's van die betalen momenteel natuurlijk niet zo heel veel belasting.
Nee.
Dat gaat de komende jaren gaat dat wel veranderen. Ze gaan wat BPM betalen. De motorrijtuigenbelasting gaat omhoog. Maar het beeld is af en toe wel een beetje bij heel veel partijen van, als we allemaal elektrisch gaan rijden, dan is dat slecht voor onze schatkist. Dan loopt de overheid veel inkomsten mis.
Want geen accijns.
Ja, want geen accijns. Ja. Ja. Ze betalen wel een vorm van belasting. De energiebelasting bij het opladen. Maar dat is als je dat gaat afzetten tegenover de accijnzen, is dat maar een heel beperkt bedrag.
Ja. Maar doordat dan het klimaat gered is, hebben we geen dijkbewaking meer nodig en zo, toch?
Oh, dus bespaar ons heel veel geld, bedoel je?
Ja, precies. Ja. Oké, nee, maar andere discussie. Maar op zich, we hebben juist nu een enorme stimulering op EV's. En dan vervolgens zeggen, goed idee. Misschien moeten we EV-rekening rijden invoeren. Dat is best ik snap de stap, maar hij is toch ook raar. Of vind jij dat je, ik snap hem wel.
Ik kan begrijpen dat je in ieder geval wil onderzoeken hem.
Nee, dat is natuurlijk ook zo. Hoe doe je zo'n kostenbaatanalyse? Hè? Want dat was de MKBA, wat was het nou? Maatschappelijke kostenbaatanalyse, heel mooi. Waar kijk je dan allemaal naar?
In een MKBA probeer je eigenlijk het totaalplaatje aan effecten van zo'n maatregel in kaart te brengen en dat af te zetten tegenover wat het vraagt om het in te voeren.
Ja.
Dus wat wij in de studie hebben gedaan, er is een bepaalde de invoering van een systeem, dat kost een bepaald bedrag, je moet het systeem onderhouden.
Ja.
Daarnaast staan effecten op de bereikbaarheid, op de doorstroming op de weg tegenover. Je ziet dat het milieu er effect van ondervindt, de economie. Ja. En wat je probeert in een MKBA is volgens allerlei vastgestelde regels al die effecten in kaart te brengen. Ja. En je probeert ze allemaal in euro's uit te drukken, zodat je je effecten kan afzetten tegenover de kosten van een systeem. En op die manier eigenlijk een oordeel kan vellen over, over de haalbaarheid, de wenselijkheid, beter gezegd, van zo'n idee.
Dus soms best cru natuurlijk om een soort van terug te rekenen naar euro's. Terwijl het soms, luchtvervuiling is ook mensenlevens en kwaliteit van leven.
Maar het gebeurt in de gezondheidszorg ook.
Het moet. Hè? Dus
als we dan even kijken naar die varianten. Laat ik ze toch nog even alle 6 noemen. Hè? Want één variant is vlakke heffing, de andere alleen EV. Dan differentiatie naar tijd en plaats. differentiatie naar voertuigemissies, differentiatie naar voertuigemissies en naar tijd en plaats, en dan tot slot nog differentiatie naar voertuigemissies en heffing op drukke locaties in de spits. Dat zijn de zes varianten.
Klopt.
En daar is dus van al die varianten een kostenbaatanalyse gemaakt. Nou zijn er duidelijke voordelen te noemen. Dat zei je op het begin al, hè? Grote voordelen, misschien ook wel grote nadelen. Laten we eerst even kijken naar de belangrijkste voordelen. Welke zijn dat?
Wat je ziet eigenlijk van dit plan is dat als het wordt doorgevoerd, dat mensen veel meer gaan nadenken, wil ik wel met de auto gaan reizen. En dat leidt er toe in de uitgevoerde verkeer- en vervoeranalyses dat er veel minder autoritten worden gemaakt.
Okay.
Nou, dat betekent allereerst dat de files in Nederland die gaan drastisch.
Die kan drastisch weer.
Files, ja.
Nee, goed, ga verder.
Nee, klopt, dat klopt. En we zijn misschien ook ter verduidelijking wat er de hele coronasituatie.
Nee, precies.
Is in deze studie buiten beschouwing gebleven. Dat was nog onmogelijk om dat in deze studie in te passen. Ja, dus we zijn eigenlijk nog uitgegaan van een situatie die begin dit jaar werd verwacht.
En dat weten we ook nog niet, hè? Of die files weer echt helemaal zo terug zullen keren, of dat er een andere variant. Dus we moeten het eigenlijk gewoon even met deze gegevens doen.
Klopt.
Sterke afname van files dus.
Een sterke afname van emissies. Er wordt beduidend minder CO2 uitgestoten, minder fijnstof. Natuurlijk neemt de geluidshinder van het verkeer niet af. Dus alles wat wij aan hinder van het verkeer ervaren, dat neemt drastisch af.
Je ziet dus ook luchtkwaliteit wordt beter. Kwaliteit van de leefomgeving, zou je kunnen zeggen, wordt ook beter.
Klopt. Je ziet dat het aantal verkeersongevallen en de schade die daarmee gepaard gaat, drastisch afneemt.
Ja, maar koekoek inderdaad. Ja, als we niet meer auto rijden, dan hebben we geen ongelukken meer.
Nee, klopt. Ja. Maar het is ook maatschappelijke schade, hè?
Ja, dat is wel waar. Ja. Dat is wel waar.
En wat je denk ik ook wel ziet, wat je in de studie ook ziet, ook buitenlands verkeer, dus buitenlandse kentekens, die gaan ook vanaf nu betalen voor het gebruik van de wegen in Nederland. Oh,
ja.
Nou, dat mag, omdat Nederlanders zelf er ook voor moeten betalen. Hè? Want in Duitsland is het nog ook geprobeerd om alleen buitenlanders te laten betalen voor het gebruik van de wegen. Maar dat werd door de Europese Commissie afgesabeld. Dat mag niet. Deze variant zou dus wel mogen, als het maar voor iedereen geldt.
Voor zover ik weet wel. Ja. Als het voor iedereen geldt, mag je het op alle weggebruikers toepassen.
Dit zijn de positieve effecten. Zie je dat bij alle varianten terugkomen? Al die zes versies zeg maar, die je hebt onderzocht?
Jawel. Die zien alle varianten terugkomen. Je ziet wel dat sommige varianten meer of wat minder effecten hebben. Ja. Wat je kan voorstellen is als je de kilometerprijs naar CO2... Als je die afhankelijk maakt van de hoeveelheid CO2-uitstoot, kan je de CO2-uitstoot ook verder terugdringen.
Ja.
Als je gaat heffen op drukke locaties of locaties met veel files, kan je ook de files wat meer terugdringen. Dus het is ook een beetje afhankelijk van de exacte vormgeving van een variant. Maar het beeld overal zie je voor al deze varianten.
Ja. Op CO2 trigger ik nog even op. Want logisch. Maar wat volgens mij een schadelijk effect kan zijn dan, is dat je wie rijder er in zeg maar, veel CO2 uitstotende auto's. Zeg maar aan de ene kant zeg maar, de miljonair in een Ferrari. En aan de andere kant zeg maar degene die net is begonnen met werken of niet zo heel veel verdient in een oudere auto die gewoon hogere CO2 uitstoot heeft. Dus dat is wel. Het wordt een soort een privilege om dan met je dure elektrische auto's. Doe even tussen aanhalingstekens, dat zien de luisteraars niet. Maar lekker rond te kunnen rijden en dan niet zoveel te betalen. En voor iemand anders die niet een elektrische auto kan betalen, is dit wel blokkeerd, zeg maar wel.
Ja, natuurlijk wel afhankelijk van de hele specifieke varianten.
Ja.
Okay. Laten we even nader op die nadelen, want die hebben jullie ook gevonden. Welke nadelen zijn er?
Nadelen je hebt, of dan meer de maatschappelijke kosten, zoals wij dat noemen, zijn. Je moet een nieuw systeem gaan invoeren. Hè? De huidige belastingen worden op een bepaalde manier geïnd. Hè? Je zal hiervoor een nieuw systeem moeten gaan inrichten. Een nieuwe projectorganisatie.
Ja. Maar met toeslagen is dat ook heel goed gegaan. Dus dit zal ook wel goed gaan.
Er zal een wetsvoorstel moeten worden opgesteld door de Kamer gaan. En wat ook behoorlijk wat investeringen vraagt. Hè? Wij in alle auto's dient een soort kastje te worden ingebouwd. Heet dan een zogeheten onboard unit.
Ja.
Dat zie je nu al voor vrachtwagens in het buitenland. Misschien over een aantal jaar ook in Nederland. Maar dat zal dan, als dit doorgaat, moet er in alle auto's een kastje worden ingebouwd. En dat gebeurt dan op kosten van de overheid.
Dat gaat serieus geld kosten.
Serieus geld kosten.
Ja.
Het verhaal van Wouter, hè, dat voor sommige mensen het autorijden gewoon nauwelijks betaalbaar wordt of minder betaalbaar wordt en geremd wordt dus in de mobiliteit. Zijn jullie dat ook tegengekomen in het rapport?
Klopt, dat zie je ook. Als gevolg van dit concept wordt het gebruik van de auto duurder. Hè? Dus wordt het duurder om je te verplaatsen. En zie je ook dat er een grote groep van autobezitters is die besluit om de auto minder te gebruiken dan wel zelfs af te zien van een autorit.
Ja.
Nou, dat noemen wij vraaguitval.
Ja.
Dat is een heel groot negatief welvaartseffect in onze analyses.
Ja. Waarom is dat een negatief welvaartseffect? Want degenen die wel rijden, die kunnen lekker doorrijden. Dat is geen file. Maar
nee, dat klopt. Nee. Je hebt eigenlijk twee groepen. Hè? Nee. Misschien voorafgaand, op zich verplaatsen je niet voor de lol. Je kan niet voor de lol eigenlijk in de auto zitten. Nou,
ja,
in de zin van, je gaat in de auto zitten omdat jij van A naar B wil. Dan, omdat je naar je werk wil, of voor een zakelijke verplaatsing, of naar familie.
Ja.
Dus dat doe je niet zomaar, maar om daar een bepaald doel mee te bereiken. Dan maakt het nogal wat uit wat het doel is.
Ja.
En hoeveel je daar voor over hebt. Bij bijvoorbeeld woon-werkverkeer of zakelijke verplaatsing kan je voorstellen van die zijn extreem belangrijk. Dan heb ik de kosten van zo'n heffing ervoor over. Bovendien profiteer ik van een betere doorstroming. Aan de andere kant heb je, denk ik, het voorbeeld wat je zojuist schetste. Je hebt misschien een wat lager inkomen. Hè? De auto rijden vind je al duur. Is ook al gewoon duur. Die kosten die erbij komen, die remmen jou in je mobiliteit. En voor die groep van autobezitters is het concept een achteruitgang. Zij zullen minder gaan reizen, minder gaan verplaatsen. En omdat je dat verplaatsen doet, omdat je naar je werk wil, omdat je naar je familie op bezoek wil, dat gaat dan niet meer of gaat minder. En dat is een maatschappelijke schade.
En ik kan me ook voorstellen dat je, je kan een leuke nieuwe baan, maar het is wel even een eentje rijden. Normaal zou je ook al denken, goh, het kost me geld om te verplaatsen, ik heb file. Maar als daar ook nog zeg maar een paar tientjes iedere rit bij komen aan spitsheffing, verrekeningrijden, we noemen het allemaal op, dat het ook wel de mobiliteit, zeg maar arbeidsmobiliteit, zeg maar hindert. Dat je gewoon denkt, maar dat ga ik gewoon niet doen, want dat kost me te veel.
Klopt. En dat zie je ook terug in het rapport. De economie ondervindt er enige schade van. Het wordt voor jou moeilijker bijvoorbeeld om een werkgever te vinden. Hè? Omdat je bij spreken, als jij een bepaald budget hebt om naar je werk te reizen.
Ja.
Eigenlijk wordt jouw gebied nu kleiner.
Ja.
Je ziet dat bedrijven worden geconfronteerd met hogere transportkosten. Nou, dat zal zich op enige wijze doorzetten in de prijs van een product of van een dienst. Nou, dat kan weer effect hebben op de hoeveelheid wat zij verkopen, wat ze omzetten. Hè? Dus op die manier zie je ook schade voor de economie naar voren komen in de vorm van minder werkgelegenheid, afnemende arbeidsproductiviteit. Omdat het verplaatsen gewoon duurder wordt.
Ja. We zien dus best wel grote voordelen. Hè, voor uitstoot bijvoorbeeld. We zien ook best wel grote nadelen, als ik ze zo mag benoemen. Als je die tegen elkaar afweegt, wat is dan de conclusie?
Is een hele goede vraag.
Met een moeilijk antwoord.
Moeilijk antwoord. Ja. We hebben gekeken naar een hele hoop toekomstscenario's. Wat je kan voorstellen, je gaat het invoeren en dat doe je niet voor 1 of 2 jaar. Je doet het gewoon voor een aantal decennia.
Ja.
Dus we kijken nu in de studie naar de periode tot aan 2050. Nou, en de toekomst is voor de komende 2 jaar, 2, 3 jaar vooruit. Is behoorlijk helder, hè? Ja. Tenminste, even afgezien van corona.
Precies. Ja.
Maar op lange termijn wordt die onzeker. Ja, en dan vragen dit soort studies ook dat je kijkt naar meerdere toekomstscenario's. In het meest waarschijnlijke scenario, wat nu wordt verwacht voor de komende jaren, zie je dat de baten niet opwegen tegen de kosten.
Oh, zo, maar dat is heftig. Want dat betekent eigenlijk gewoon, niet doen dus. Want heel onzeker, duur invoeringsprek. We weten nu al dat de projectkosten gaan ook exploderen nog even. Maatschappelijke weerstand. En het kost dus meer dan het oplevert.
Klopt.
Maar ik hoor een maar.
Maar.
Ik voel een maar komen.
Het is wel een genuanceerd verhaal. Stel, dat hebben we ook beschreven in het rapport. Stel dat de economie weer aantrekt en wat sneller groeit dan verwacht. Mm-hmm. Dat het aantal elektrische voertuigen in Nederland sneller groeit dan nu wordt verwacht. We gaan nu in ons rapport vanuit dat er in 2030 dat er 10% van de auto's in Nederland elektrisch is. En ongeveer 30% van de nieuw verkopen. Als die percentages hoger liggen, dan komen de baten snel meer in evenwicht met de kosten.
Oké, maar is het dan ook zo dat we eigenlijk gewoon sowieso minimaal moeten wachten tot 2030 met de invoering om die kosten-batenanalyse gunstig te maken?
Vanuit de kosten-batenanalyse is wel ons advies om in ieder geval niet een kilometerheffing op korte termijn in te voeren, maar nog een aantal jaren te wachten.
Ja.
Ja. Totdat eigenlijk meer duidelijkheid is of dat je meer zekerheid hebt over het aantal elektrische auto's, over de ontwikkeling van de economie op lange termijn. Want naarmate dat allemaal sneller groeit, komt zeg maar het punt waarin de baten in verhouding staan tot de kosten, dat komt dichterbij.
Oké, dus als we even naar het plan van het verkiezingsprogramma van D66, hè, want daar kwam het in naar voren, daardoor is het in de actualiteit. Dat is misschien niet zo'n goed plan.
Kijken naar onze resultaten. Is dat, zou je beter even kunnen wachten.
Oké, duidelijk. Je hebt dit onderzoek opgeleverd. Het is ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Hè? Wat gebeurt er dan mee?
We zijn in de commissievergadering autobelastingen zijn daar een paar weken terug zijn er een aantal vragen over gesteld. Volgens mij zijn er gisteren in de commissie bij infrastructuur waren er ook een aantal vragen over gesteld. Ja, hoe het exact verder gaat, dat zou moeten vragen aan de betrokken ministeries. Ja. Maar alles zal naar verwachting landen in een soort overkoepelende rapportage. Wat meer als input dient voor de nieuwe kabinetsformatie.
Ja. Ik bedoel, er zijn wel nog steeds allerlei politieke partijen en ook andere partijen, maatschappelijke partijen,
organisaties,
de RAI en de NS en weet ik wat allemaal. Allemaal vorm van betalen naar gebruik. Nou, jij bent erin gedoken. Wat is je boodschap aan hen?
Ik denk dat je niet moet onderschatten hoeveel facetten dit onderwerp kent. Hè. Het is natuurlijk heel makkelijk om je te focussen op minder congestie, minder emissies. Maar daar staan ook een aantal andere effecten tegenover. En als je kijkt naar aan hoeveel manieren je zo'n prijs kan invoeren, je kan nog met de hoogte van het tarief variëren. Zou ik willen adviseren. Kijk hier nog eens goed naar.
Ja. Bezint eer ge begint. Precies. Lijkt mij dan treffend. En lees het rapport vooral. Hè, want het is buitengewoon interessant. Uitvoerig rapport. Dankjewel voor je komst naar de studio. Koen Vervoort, onderzoeker bij Arcadis.
Ja, en zometeen Martijn Duivenvoorde van Lies Bij Telling Vriendelijk. Hij deed overhuren al die elektrische auto's die nog even de weg op moeten. Want de bijtelling gaat weer omhoog. Rijimpressie in BMW X7. En we gaan het hebben over Mercedes Maybach.
Ja,
daar kwamen we dit half uur even niet aan toe. Nee. Want ik had niet verwacht dat we zo lang over rekeningrijden konden praten. Ja. Maar het is wel een interessant onderwerp.
Super interessant.
En heel belangrijk.
Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Groter, groter, grootst BMW X7 mag je met recht een bakbeest noemen. Straks een uitgebreide reportage, Wouter, in de grootste
een
SUV.
Toch? Een rondleiding in de X7.
Ja, ja, nou, we hebben niet alle zalen kunnen behandelen van de BMW X7.
Dat doen we dan volgende week, gaan we verder. Mee,
ja,
toch?
Precies. Maar eerst... Ja, andere joekel.
Ja, we hebben alleen maar joekels hier. Ja. De Maybach-variant van de S-klasse is gepresenteerd. Volgens Kort Groeneveld, Head of Global Product and Technology Communication bij Daimler, is dit de meest luxe Mercedes die je op dit moment kunt krijgen.
En dat gaat ook best wel ver.
Ja, dat gaat heel erg ver. Dat gaat begin van de buitenkant. Hij is punt 1 langer. 18 centimeter langere wielbasis. Compleet ten gunste van de mensen achterin. Het is natuurlijk een chauffeursauto. De kleuren. Je kan deze auto in 2 kleuren bestellen. Het is een heel uitvoerig proces. Er zit dan een lijntje tussen die bijna met de hand wordt geschilderd. Dan ga je naar het interieur. Dan ga je kijken naar alle hele individuele vormgeving. Ook van de achterstuelen. Je kan achterin liggen bijna maar spreken. Je hebt heel bijzonder hout, materiaal. Dus het gaat heel ver. En zelfs nog, een S-klasse is al stil. Maar een S-klasse Maybach is nog stiller. Dan heb je een actieve sound cancellation in het voertuig. Voor de eerste keer dat we dat in een voertuig aanbieden. Dus in principe, in een S-klasse kun je fluisteren. Nou, in een Maybach kun je heel stil zijn, ja.
En zeg je Maybach, dan zeg je ook een V12-motor natuurlijk. Blok wordt nog niet officieel bevestigd.
Ja, slappe hap natuurlijk. Maar hoe kan dat, is de vraag aan Kurt Groeneveld.
Dat is een beetje een lastig verhaal. Het zijn voertuigen die gaan pas in Europa volgend jaar op de markt komen. En dan zijn er bepaalde regelgevingen. Als we die voertuigen nog niet hebben gecertificeerd, dan mogen ze nog in Europa reclame over maken. Dus officieel kan ik het niet zeggen. Maar in principe is het geen geheim dat we zeggen van, nou ja, VS voor Mercedes Maybach willen natuurlijk het meest exclusieve, het meest luxueuze ook aanbieden. En een V12 hoort er ook in het aanbod bij. Heel exclusief voor dat voertuig. En het is een van de weinige V12-modellen nog op de markt waarschijnlijk op de wereld die je dan kunt bestellen.
Oeh, gelukkig. Ja,
een van de weinige valt ook wel mee. Hè? Uiteindelijk, BMW heeft hem ook gewoon nog steeds. Lamborghini heeft hem ook nog steeds. Audi is een W12, maar ook gewoon een 12-cilinder.
Ja.
Dus Toyota heeft volgens mij, hoe heet dat model? Je heeft ook nog gewoon met een V12. Maar alleen in Japan. Heet dat model? Ja. Nou ja, groot. Ja.
V12 blijft dus, maar Maybach gaat Maybach mogelijk op termijn ook elektrisch?
Ja, daar wordt zeker over nagedacht. De toekomst van Mercedes-Benz met al zijn submerken is op de lange termijn CO2-neutraal. We willen zelfs tot en met 2039 in principe een nieuwe autovloot hebben. Een nieuw aanbod van voertuigen wat in principe CO2-neutraal is. Dat is een heel ambitieus doel, maar daar hoort ook Maybach bij. Dus ook Maybach zullen in de toekomst elektrisch kunnen rijden. We hebben nog geen details verraden welk model dan precies en wanneer en hoe. Dat komt nog later, maar zeker is de toekomst ook van Maybach elektrisch.
Ja, nou, het wordt natuurlijk een SUV.
Ja, ze zijn wel dik in. Ja, ze hebben natuurlijk al SUV's. Nou, interessant.
Hè? Ja, maar hoe hoger, hoe meer accu's erin kunnen, hoe verder je kunt rijden.
Ja.
Voordeel van deze grote auto's, Wouter, is wel dat jij er gewoon in past, hè?
Ja, lekker. Ja, dat is zeker beter, ja. Ja, 18 centimeter extra beenruimte achter. Ja, dat is ook echt fijn, hoor.
Ja.
Verlengde auto, als je dan achterin zit en je hebt een goede chauffeur. Ik was laatst met, en dat is al 2 jaar geleden, zo Audi. En toen waren we een beetje laat ook voor het vliegveld. En er gebeurde ook wat rare dingen op de weg allemaal. En die man die was echt wel, zeg maar, hard aan het rijden. Maar het ging allemaal zo vloeiend. Dat je echt, zeg maar, dus kijken naar de rest van het verkeer. Denk ja, wij geflipperen overal tussendoor. Maar het is nog steeds heel rustig binnenin. Zo knap. Dat ja, zo,
maar dat het alweer 2 jaar geleden is dat jij een goede chauffeur hebt gehad. Dat, is, wel, dat is wel de grote schok
ja,
hier.
Ja,
hoor,
dat is grote shock. Ja, en helemaal ga ik zelf. Hè, natuurlijk.
Zo is dat. En je hoorde net Koert Groeneveld van Daimler.
De Nationale Autoshow.
Gisteren stond bij autobedrijf Lease Bijtelling vriendelijk een trailer voor de deur om een Tesla Model X Performance op te halen, die door een klant in Mongolië werd gekocht. Ja, Martijn Duivenvoorde, eigenaar van Lease Bijtelling vriendelijk. Welkom, leuk dat je er bent.
Dank je.
Is toch een beetje bizar.
Ja, dat is inderdaad toch heel bizar. Wij geloofden het eerst ook niet, totdat het betaald werd. Ja, en dan wordt hij opgehaald.
Ja,
is echt. Terwijl,
je krijgt een mailtje binnen, of wat gebeurde er?
Ja, nou ja, inderdaad, het begint met mailverkeer. Daarna is wat telefonisch contact. En op een gegeven moment factuur sturen.
Je
en ik zal het afwachten.
Om hoop van zegen. Ja. Ja.
Maar hoe kwam deze klant bij jou terecht dan?
Nou, we hebben het eventjes uitgezocht. Ik dacht in eerste instantie via exportwagen, mobiele. Maar uiteindelijk kwam die via Autoscout bij ons. En het blijkt dat het bedrijf 6 Tesla's in Europa heeft gekocht. Waarvan eentje bij ons. De duurste. En we zijn er nog niet achter wie er nou achter zit. Want er zit een middleman tussen. En ja, waarvoor die auto's bestemd zijn. Dus we hebben wat goodies in de auto gelegd. Wat Hollandse
stroopwafels.
Precies.
Blokje oude kaas, lekker.
Met een briefje erbij. Maak even een foto en vertel ons het verhaal waarom je nou in Nederland of in Europa auto's koopt, terwijl China naast Mongolië ligt.
Waar ze gewoon gemaakt worden.
Waar ze volgens mij goedkoper zijn en gemaakt worden.
Goedkoper ook nog.
Ja. Ik weet niet of de S en de X niet alleen in Fremont wordt gemaakt, maar
ja,
volgens mij wordt alleen de Model 3.
Alleen de Model 3 in China.
Maar dan nog.
Maar ja, ze hebben ook S en X in China.
Precies. Ja. Maar voor garantiegevalletjes.
Niet waanzinnig veel, maar
voor garantiegevalletjes moeten ze toch
in Europa.
Ja. Nee, maar je hebt alleen maar software update en zo nodig.
Ja, maar
Tesla.
Goed, als er iets niet goed is en je wil het onder garantie
Tesla,
claimen.
Nee, bij Tesla is het al nooit. Elektrische auto's heeft toch nooit onderhoud.
Weinig. En geen onderhoud, dat scheelt ook. Maar het was wel, het is apart. En een week daarna kregen we een aanvraag en we hebben een factuur gestuurd. Betaling is nog niet binnen, maar hij moet wel woensdag in Antwerpen staan.
Ja.
En die gaat naar Cairo.
Egypte. Ja, ook leuk.
Dus ja, dat wil ook
niet dezelfde
van
klant in ieder geval. Dat is een andere klant.
Dat is een andere klant.
Ja.
En die komt ook via een internationaal occasion-netwerk, Autoscout of mobiele, bij ons terecht.
Ja. Ja, best bizar.
Ja, en er gaat ook een Model X naartoe. Niet zo'n hele dure, maar
Is het interessant voor jullie om internationaal te handelen in die auto's?
Nou, dat doen we al. We verkopen met enige regelmaat auto's die fiscaal niet meer interessant zijn naar het buitenland. Maar niet zo ver. Dat blijft meestal in Europa. Ja.
Nee, die auto moet er ook nog naartoe natuurlijk, hè? Naar Mongolië.
Ja, gaat met de trein. Ja.
Gaat met de trein.
Ja ook dus elektrisch. Dus, over de weg gaan we niet te doen. Nee.
Ik wou zeggen elektrisch, maar het is waarschijnlijk een heel stuk. Gewoon met een diesellokje ervoor, of niet? Ja, Mongolië. Dan mag er maar iemand op Twitter even uitzoeken. Ja. Dan weet iemand het vast. Hey, maar ik bedoel, het supercharger-netwerk in Mongolië? Nee, niet, hè? Nee. Überhaupt elektrisch laden? Ja, het zal wel kunnen. Ja, als ik aan een stopcontact.
Het voordeel van een Tesla is, er zit gewoon een laadsnoer bij, waarbij je zowel op krachtstroom als met 220 kunt laden.
Ja, maar hebben ze daar 220?
Dat hoop ik.
Zeg, kom op, hè.
Ja, dat zal wel.
Ja, of 110 volt, maar dat hebben ze in Amerika ook. Dus ja.
Maar dat duurt het wel lang. lang hoor, 110 volt. Ik ben wel twee dagen onderweg als je leeg is. Maar goed, Mongolië, weet je, het is een groot land. Maar qua wegen, er is maar één grote stad. En daar gaat hij naartoe. Dus ja.
Die gaat daar gewoon rondjes rijden.
Ja, dat
is het niet gewoon de regering van Mongolië of zo? Die 6 auto's voor de nieuwe president. Zijn er verkiezingen geweest in Mongolië? Ja, ik heb Verenigde Statenverkiezingen heb ik wel meegekregen. Ja,
of
hier op
misschien
BNR, maar Mongolië
heeft
volgens
Elon Musk een kantoor daar.
Ja, precies.
En had hij nog een auto nodig.
Ja, die had er zelf alleen mee kunnen nemen, toch?
En die gunt mij de handel, ja. Nou, denk het niet.
Lease bijtellingvriendelijk. Het is redelijk duidelijk wat jullie doen. Hè? Ja. Bijtellingsvriendelijke auto's kan je bij jullie niet alleen leasen, maar ook kopen. Dus blijkbaar.
Het zal druk zijn.
Ja, druk. Nee, joh, hij heeft tijd om hier vrijdagmiddag een beetje aan de hoeren met ons.
Geen probleem. Goede medewerkers.
Ja. Ja, nog 42 dagen en dan is het jaar afgelopen. Begint een nieuw jaar en gaat bijtelling omhoog. Want zo werkt dat in Nederland.
Ja, dat klopt inderdaad. Alleen wij doen voornamelijk gebruikt.
Ja.
Dus ik heb nog 4% auto's.
Yo.
Van 2019, Model 3.
Ja.
2018, Model S, Model X. Over de hele fiscale waarde.
Ja.
Ja, die zijn ook interessant om nog 3 jaar mee te rijden.
Ja.
Dus die worden ook gewoon gekocht. En we verkopen ook oudere elektrische auto's, die dus 5 jaar oud zijn. Met name Model S'en.
Ja.
Of Nissan Leafs, af en toe eens een keer.
Af en toe.
En ja, die gaan naar particulieren of die verdwijnen in Europa.
Ja. Hoeveel gaan er naar particulieren? Heb je daar een beetje een beeld van?
Wordt wel steeds meer.
Ja.
Maar het is nog geen 5% van wat we verkopen, hoor.
Ja. En er gaat meer naar het buitenland dan naar particulieren?
Ja, er gaat meer naar het buitenland dan naar particulieren. Ja. Ja, een buitenlandse ondernemer kan natuurlijk in een ander Europees land, B2 vrij, en dan zijn wij in Nederland vrij makkelijk mee, een auto kopen.
Ja.
Ja, ja.
En als je niet zoveel middelen hebt en je moet in je eigen land een elektrische auto kopen, kost die 20, 19, 21% meer, omdat daar de BTW bij op moet.
Ja.
En in Nederland hoeft de BTW er niet op, dus kun je ex-BTW kopen.
Okay.
Scheelt out of the pocket natuurlijk.
Ja.
Het voorschieten van de BTW.
Ja, je kan het terugvragen natuurlijk. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Oh, ja, dat is natuurlijk. Ah, ja. Nee. Nederland is er makkelijk met belasting.
Ja. Nou, makkelijk. Ja, Mongolië ook weer.
Niet voor een eigen onderdanen, maar wel voor anderen.
Precies.
Als die handen maar door, als die VOC-mentaliteit, hè, als we maar wel gewoon lekker kunnen exporteren.
Ja. Hey, maar zoals Wouter zei, nog 42 dagen. De tijd begint natuurlijk voor de auto's. Die nieuw zijn, begint de tijd te dringen. Merk je dat ook?
Nou, je merkt wel dat mensen wat keuzestress hebben. Van, goh, wat ga ik kopen? Een aantal jaar geleden was er eigenlijk geen keus. Dan was het gewoon Tesla.
Ja.
En als je een fatsoenlijke range wilde hebben, nou, die keuze wordt nu een stuk groter. Ik heb toevallig gisteren even een onderzoekje gedaan toen ik hoorde dat ik hier naartoe mocht komen. Van, joh, wat staat er nou op voorraad aan occasions geadverteerd? Dat geeft mij altijd een beeld van, 1, er is veel van. En 2, het loopt niet.
Ja.
Dus een ID3 bijvoorbeeld, daar staan er honderden van te koop.
Ja.
En dan denk ik van net geïntroduceerd.
Ja.
Ja. En gaat gewoon niet weg schijnbaar, want ze staan gewoon te koop. Okay. De Audi e-tron is natuurlijk fiscaal gezien inmiddels een oninteressante auto geworden.
Ja.
Ja, er staan er meer dan 1100 te koop van 2020. Hè?
Maar ID3, heb je daar al een verklaring voor?
Nou, ik heb ook wat testjes gezien. Hij is aan het infotainment systeem wat ingewikkeld. Een Tesla, zeg ik altijd, als een kind met een iPad overweg kan, dan kan hij een Tesla ook bedienen.
Ja, dat gebeurt ook heel veel.
En zo'n Volkswagen ID3, ik vind hem ingewikkeld. Hm. Ja.
Je hebt ermee gereden, Wouter?
Ja, al 3 keer zelfs.
Het rijdt goed.
Het rijdt goed. Ja. Infotainment, het voelt niet helemaal af. Dat is het denk ik ook niet. En ik vond nog het grootste nadeel. Ik heb hem vorige week had ik hem echt een week mee. En dan merk je echt, 's ochtends, als je dan de auto opstart, dan heb je bij sommige auto's echt meteen heb je alles werkt.
Ja.
En sommige auto's merken, navigatie nog aan het laden en zo. En bij de ID3 duurde dat relatief lang. Alsof die een soort in een te diepe slaap was. En dan die systeem moet echt even allemaal worden opgestart. Net, weet je, zo'n laptop of een iPad die net te traag is. Dat je denkt, uiteindelijk doet het allemaal wel.
Ja, ik ken het hier op de computers op het werk ook wel.
Ja,
dan wordt mijn profiel geladen. Dan kan ik rustig even 5 kopjes koffie gaan drinken.
Dat gevoel. Maar als je dan eenmaal doet, dan vond ik het prima. Niet het meest briljante allemaal. Maar dat vind ik bij Tesla overigens ook niet met alles op de touchscreen. Maar goed, dat mogen de Tesla-fans iets anders
daar is dus geen vraag naar. Welke auto is dan wel vraag naar?
Polestar is vraag naar.
Ja. En, zijn die nog te krijgen überhaupt?
Ja, we hebben er nog een paar. We zitten nog een paar in de pijplijn die we hebben kunnen kopen.
Oh.
En ik weet ook dat er aan de leasemaatschappij komt.
Heb je vanuit die treinwagon uit Mongolië weer door China wat ze Polestars laten ophalen? Echt niet?
Nee, wat wij doen is mensen die zeg maar zo'n auto hebben besteld en er toch achterkomen van ja, het is niet mijn auto of ja, ik ga toch voor wat anders.
Ja.
Ja, die geven wij een vergoeding als ze de auto aan ons geven.
Ja, ja.
Okay. En dan verkopen we weer door met wat er bovenop.
Ja. Oké, dus
met wat er bovenop, zei die eufemistisch.
Dus uiteindelijk doet het jou geen pijn.
Nee, het levert hem geld op, mijn hart.
Ja. Dus, ja. Levert geld op.
Levert Martijn, nee, precies, Martijn, ja, levert die verdient er gewoon aan.
Nee, ja. Precies.
Maar ja, dat mag dus, ook.
Ja.
Ja, nee, dus, maar, ja.
Ja. Ja, zeker. Ondernemers mogen geld verdienen. Yeah, absoluut.
Precies.
Polestar 2 dus. Ja. Verder nog. Model 3, denk ik.
Ja, Model 3 doet het nog steeds goed. Dat zijn eigenlijk de twee auto's waar we ons op focussen. Model 3 en Polestar. En afgelopen maanden kwamen zeg maar de persauto's van Audi vrij. Dat waren allemaal 2018 geregistreerde auto's. Met vaak minder dan 5000 kilometer erop. Maar wel met 4% bijtelling over de hele fiscale waarde.
Ja.
Dus die konden wij in Nederland mooi verkopen met MIA-subsidie erop.
Ja.
Niet zoveel, maar goed, daar zit wat op. En 4% bijtelling voor nog 3 jaar. Ja, ja. Dat ging natuurlijk best goed. Ik heb er nog 2 of 3 staan en dan is het op.
Nou, dat is wel goed. En de Koreanen, de Kona E-Niro, heeft natuurlijk ook best wel goed gedaan. Ja. Loopt dat nog een beetje door? Of?
Nee.
Nee?
De Hyundai Kona was 2019 niet aan te slepen. Toen hebben wij er ook ruim 100 gedaan, geleverd aan leasemaatschappijen.
Ja.
Ik had er in januari nog een stuk of 15. Ik denk dat 3/4 met verlies is verkocht.
Ja.
Oh, want de vraag was gewoon weg.
Arme jong, arme man.
Ja, je moet soms wel eens
zeilen.
Maar het is risico.
En dan de oorzaak. Ja, dat is de Kia E-Niro. Die werd niet geproduceerd in 2019. Nog veel te weinig. En mensen die een Kia E-Niro wilden en hem niet kregen, gingen voor een Kona. En in 2020 kwam de Kia E-Niro ineens wel naar de dealers toe.
Ja,
dan blijft de Kona staan. Want ja, de Kia is gewoon, vind ik, ook beter afgewerkt.
Nou, ja.
Gewoon een merenauto.
Ziet er iets beter uit, vind ik ook. Ja, ja, is wel.
Ik moet zeggen, ik vind het neusje wel leuk.
Wat concreter? Het neusje ziet er beter uit.
Het neusje van de Kona vind ik leuker, maar dat is natuurlijk persoonlijk. Maar de Kia is gewoon meer een normale auto. En ik denk dat dat gewoon in smaak valt.
Ja.
En ik moet ook zeggen, als je dan het leer ziet van de Kona en van de Kia, ja, dat is van de Kia gewoon veel mooier.
Ja, wat wel vreemd is, want Hyundai is eigenlijk het, zeg maar, het meer premium merk in het concern. Maar in Nederland is de perceptie anders. En ik heb ze niet zo naast elkaar gezet om het leren, zeg maar, even met een schuurpontje overheen te kijken welke beter was.
Vind ik overigens ook wel door de modellen komen die normaal geleverd worden, hoor. Door Kia en Hyundai vind ik de Kia-modellen over het algemeen wat mooier.
Ja, wat leuk. Je denkt ze beter bij de Europese smaak passen.
Dat maar is het.
Het is wel apart. Martijn, we hebben coronacrisis. Ja, dat is jou, dat zal je niet aan jij voorbij zijn gegaan. Maar welke impact heeft dat gehad op voor jullie, maar ook verkoop elektrische auto's? Want het lijkt nu redelijk door te rollen weer.
Ja, nu weer wel.
Nu weer wel.
Ik heb zeg maar april, mei, juni, juli, augustus, september ook nog wel, heb ik echt wel flink veel minder auto's verkocht.
Ja.
En wat je gewoon ziet, wij verkopen voornamelijk aan ondernemers.
Ja.
Ja, als je een bedrijfje hebt en je hebt onzekerheid of je ziet gewoon dat je omzet terugloopt. Ik heb zelfs ondernemers gehad die zeiden, ik heb personeel eruit moeten sturen en ik heb de provisieregeling moeten versoberen.
Ja.
Ik kan nu geen andere auto gaan rijden. Dat kan ik niet maken.
Ja, ja.
Dus die stellen hun aankopen uit.
Ja. Maar je denkt, die van je eigen portemonnee nu doet. Ja,
aan de andere kant, ze kunnen komend jaar bij jou altijd nog terecht voor 4%.
Ja, precies. Of voor 8% van een 2020 Polestar. Of 4% van een Model 3 of Model S. Kan altijd nog.
Ja. Blijft dat aanbod bij jou wel komen?
Ja.
Ja?
Ja. Ja. Op de een of andere manier, omdat ik natuurlijk al sinds 2013 bezig ben, blijven we auto's krijgen. En we hebben natuurlijk een heel groot bereik als het om Tesla gaat. Tesla doet nog steeds zelf heel weinig in gebruikt. Sterker nog, de verkopers van Tesla, bij Tesla sturen klanten naar mij toe. Van joh, ga maar naar Almere, want daar verkopen ze me goed.
Ja.
Dus dat blijft gewoon.
Ja. En jij zegt, hou zo. Goede strategie van Tesla.
Kom maar.
Mooi. Heel veel succes ook in het nieuwe jaar. En je bent natuurlijk gewoon bereikbaar voor mogelijke klanten. Dankjewel. Ja. Martijn Duivenvoorde, eigenaar van Lease Bijtelling Vriendelijk.
Het Autonieuws.
Ja, Flitsmeister waarschuwt niet apart voor die nieuwe slimme camera's die de politie inzet tegen handheld telefoongebruik. Wel flitsers, maar dus niet die slimme camera's. Ik ben het daar wel mee eens, denk ik. Sommige mensen vinden dat juist weer hypocriet.
Ja, wel een beetje, ja. Ja? Maar Jorn de Vries van Flits, maar ze weerlegt dat.
In de basis snap ik die gedachtegang heel goed. Als je er iets specifieker naar gaat kijken, denk ik dat tegelijkertijd iedereen ook zo eerlijk moet zijn naar zichzelf. Dat een paar kilometer te hard rijden, want dat is waar het in de geval van Flitsmeister vaak om gaat. Dat kunnen we natuurlijk zien. Dat dat echt wel wat anders is dan een paar seconden je ogen op je telefoon wenden. En dat is gewoon in het kader van afleiding en veiligheid gewoon een heel groot verschil. En dat is ook de reden waarom wij deze keuze maken.
Ja, Wouter.
Ja, maar ja, je merkt dat zij zeg maar ook soort opdrachtgevers hebben bij de overheid. Dus het is een beetje, nee, vind het een boter op je hoofd hebben. Je moet gewoon waarschuwen voor verkeerscontroles. En,
ja. Maar even, hè? Als de gebruikers van Flitsmeister gewoon een flitspaal indienen.
Ja, dan gebruik je je telefoon.
Ja, nee, maar ik bedoel, dan kun je toch ook gewoon doen alsof er een flitspaal staat, als er zo'n slimme camera staat.
Ja, ja, sterker nog, je hebt best vaak ook in meldingen van camera's waarvan ik denk, nou ja, dat is helemaal geen flitscamera, het is heel wat anders.
Ja, even kijken wat Jorn daarover zegt.
Ja, je kan alles melden op iedere locatie. En alles betekent de types die we in de app ondersteunen. Dus het zou best kunnen gaan gebeuren dat mensen het melden als een flitser. En dan kan die ook gewoon in het systeem terechtkomen. Maar het zal dus niet een specifieke telefoonflitser zijn of zo die we gaan ondersteunen.
Nee, voor je. Hoe moet je überhaupt zien hoe dat? Je ziet een politie iets met een camera iets op een viaduct staan of langs de kant van de weg.
Iemand die er langs fietst.
Die kan precies.
Kan het doorgeven.
Ja. Ja, kijk, en om natuurlijk het door te kunnen geven, moet je zeg maar stilstaan, want anders kan je je telefoon niet bedienen. Dus dan kan je ook even teruglopen.
Met voice,
kun
je het niet al met je stem doorgeven? Yeah. Voice control.
Siri?
Mercedes?
Mercedes.
Welke hebben we nog meer?
Hallo BMW en hallo Mercedes. Ja, nee, precies. Ja, leuk man voor de mensen die dit luisteren.
Zo is dat. Overigens, we gaan nog even naar Max Verstappen.
Ja. Nou. Boert goed, hè?
Ja.
Ja.
Ondanks zijn glibberpartijen in Turkije. Glibber,
ja, hij dacht, nou ja, dan moet ik toch even iets. Ik moet mezelf
niet over het asfalt gaat, dan maar door de lucht.
Dan maar door de eigen privéjet gekocht. Meldt luchtvaartjournalist Menno Zwart. Een Dassault Falcon 900.
Oh, die is goed, heb ik ook.
Ja, ja. Drie motoren. Een rijkwijd van 7400 kilometer. Dus daar kan best wel eentje. Ja. Daar kan volgens mij de plas oversteken, inderdaad. Geen nieuw toestel natuurlijk. Ja, tweedehandjes. Zo bescheiden blijven.
Oh, heeft ze bij Lies bijtelling vriendelijk.
Ja, ik denk het, ja. Afkomstig van
jullie ook aan vliegtuigen?
Nog niet. Ja, als er lage bijtelling op komt, wel. Zit er eigenlijk bijtelling op vliegtuigen? Geen idee. Maar goed, hij was afkomstig van Sir Richard Branson.
Ah.
De rijimpressie.
Ja, dan wordt de volgende stap een raket, denk ik.
Ja, precies. Nou, rijimpressie. 7 dagen lang, dat was het. Hè. In een X7, dat deed Meijnert.
De BMW X7 is de grootste BMW ooit gemaakt. Ruim 5 meter lang, 2 meter breed, weegt om en nabij de 2500 kilo... en mist werkelijk elke vorm van subtiliteit. Van buiten in elk geval. Alles is groot en lomp aan deze auto. Nou had BMW sowieso al de neiging om die bekende nieren wat groter te maken. Hoe groter het getal achterop de auto, hoe groter de nieren... Nou, bij de X7 zijn ze zo groot geworden dat je ze met gemak kunt gebruiken voor een feestelijke barbecue. Met een hoop gasten erbij. De X7 is natuurlijk het antwoord van BMW op de GLS hè, van Mercedes. Ook al zo'n lompe verschijning. Nou, het merk uit München had de laatste jaren hier en daar wel wat terrein verloren op de collega's uit Stuttgart. En dus wordt er in elk segment een poging gewaagd om de leiding terug te pakken. En bij de X7 is dat dus op het gebied van de grote SUV's. Nou zal met de X7 voor klanten toch vooral gekeken worden naar het Midden-Oosten, China, Verenigde Staten. Donald, luister je mee? Waar moet zo'n auto dan aan voldoen? Nou, hij moet vooral groot zijn. Check. Parkeergemak, dat is geen issue. Check. Hij moet duur zijn. Nou, dat valt op zich nog wel mee. Hè. De X7 begint bij 124.000 euro. Dat is natuurlijk een hoop geld. Maar ja, voor zo'n auto... De X7 M50D, deze auto dus, begint bij een kleine 150.000 euro. En een beetje aankleden verder. Ja, zit je met deze versie op ruim 2 ton. Heb je wel heel veel luxe. En kun je onder meer de cupholders koelen en verwarmen. Oh, lekker slokje warme koffie dus. Uiteindelijk duur? Ja, check. Nou, dan wil je ook nog wat vermogen onder de kap. Wat dacht je van een 3 liter 6 cilinder diesel met 8 traps automaat en 399 pk? Had die ene pk er nou nog bij gedaan, joh. Maar goed, check. Ook hier weer weinig subtiels. Hè. Van 0 tot 100 doet het monster in 5,4 seconden. En de top is ja, dan maar begrensd op 250 km per uur. Ongelooflijk snel ding. Heerlijk. Nou, we kregen thuis gewoon zin om de lange latten in te laden en naar de bergen te knallen. Maar ja, dat gaat nu dus even niet. Maar die auto is wel echt gewoon geschikt voor die lange afstanden. Zet hem in de sportstand en hij blaast zo richting de eindbestemming. Hij heeft ook wat andere standen. De meest rustige is de Eco Pro modus. Volgens BMW kun je daarmee tot wel 25% van de brandstof besparen. Maar het is wel een beetje ja, alsof je een olifant bij de lunch een kwart baaltje stroom minder laat eten. Maar ja, voor het rijden in de stad prima standje. Terreinrijden hoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Hij kan een stukje omhoog of omlaag op de wielen, naar gelang je dat wenst. Maar ja, zoals zo vaak met dit soort auto's zal hij niet heel vaak in de modder te zien zijn. Maar het feit dat het kan, nou oké, check. Maar ja, je wil niet die mooie bumper eraf rijden natuurlijk in het terrein. Eigenlijk begin ik deze auto wel steeds beter te begrijpen. Sturen doet deze oversized SUV namelijk verrassend goed. Snelle bochten ja, zijn niet zijn favoriet. Natuurlijk niet. Dat had je ook niet echt verwacht, toch? Het blijft gewoon een lomp en groot geval. Maar ja, als je in een smal straatje terechtkomt, dan zitten er overal camera's rond de auto. Is ook handig bij het inparkeren, is dan eit je eigenlijk. En inparkeren kan de auto trouwens ook gewoon zelf, terwijl jij buiten staat met de al even oversized sleutel in de hand. Eigenlijk is het misschien wel gewoon een leuk speeltje voor Donald Trump. Nu hij over een paar weken afscheid moet nemen van de Beast, hij gaat in ieder geval op één puntje nog een stapje vooruit. Ja, wel balen dat hij uit Europa komt natuurlijk, hè? Want Amerika, nou ja, laat ook maar.
Ja, BMW X7.
Te groot?
Ja, ik vind hem te groot. Ja, nee, eigenlijk ook weer niet. Want na een week was ik het ook wel weer lekker gewend. En nou ja, is het wel fijn dat je al die ruimte hebt. Het hele hockeyteam van mijn zoon ging ongeveer mee.
Ja, dat is toch.
En de X7 moet nog komen, hè, trouwens. X8. Ja, bedoel ik, X8. Ja,
ja. Ja, of ze nog groter gaan. Misschien
hoger.
Hoger, coupé-lijn. Ja, de E-nummers allemaal coupé-lijn. Ja, misschien wordt het een X7, maar dan wat sportievere lijn.
Och jeetje.
Ja, dan wordt helemaal wat. Toch?
Jij zou hem wel willen hebben?
Ik vond het een bijzonder fijne auto. Maar ja, aan een X5 heb ik denk ik ook wel. En een X3 misschien ook wel, ja. Nee, maar ja, weet je, het vond wel. Ik had toen zeg maar echt met 6 zitplaatsen, dus 2 aan 2 aan 2. Ja, jeetje, dat is wel lekker.
Ja, het is heel lekker.
Ja, ja. Het is wel lekker, ook Amerikaans. En dan denk ik, ja, ik heb het eigenlijk niet nodig. Maar ja, nee, het kan.
Omdat het kan.
Hey,
en omdat het kan, gaan we ook eindigen met de Nationale Autoshow van vandaag. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, vergeet je niet te abonneren. En mijn naam is Wouter Karsen.
Ik ben Meijnerd Schut.
Tot volgende week.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.